Punt nummer 6, de tweede bestuursrapportage. En voor Zweden wordt nu druk aan deze tafel.
Nou, dadelijk zitten er meer mensen aan deze kant van de tafel dan tegenover ons, voorzitter.
Voorzitter, of bijna voorzitter, u overdrijft wel een beetje nu, hoor.
Oh, sorry. Ik vond het wel leuk.
Ik niet. We krijgen een presentatie van het college. Ik stel voor dat we eerst de hele presentatie de revue laten passeren en dan we aansluitend vragen gaan stellen. Is dat akkoord? Wij zijn met meer. Dus ja. Nou, maar ik ben de voorzitter, maar ik bespreek het met u, maar ik hoor niemand nee zeggen, dus zo gaan we het doen. Wie gaat er beginnen? Wie anders?
Ik durf bijna niet meer, voorzitter. We zijn vandaag wel mooi streng, mooi streng. Goed, we nemen u mee zoals we afgesproken hebben. Ja, dat komt wel goed. Ondertussen proberen we het ook op het scherm te krijgen. Even nog recapituleren. We hebben een tijdje geleden met elkaar afgesproken dat we presentaties doen door het hele college. We proberen er in vogelvlucht doorheen te gaan, zodat we niet langer... Kunnen we het goed? Ja. Ik doe even de aftrap en dan gaan de diverse portefeuillehouders op alles in. Het belangrijkste is eigenlijk... Ja, of dat het belangrijkste is, weet ik niet. Maar dit is toch wel weer een belangrijk... Wat zeg ik? Ik wou net vertellen, Bert, fijn dat je terug bent, wat het resultaat is na de tweede B-rap. Want wij sluiten de tweede B-rap af... Dank u wel, met een positief saldo van meer dan 1 miljoen euro. En ik zeg dat gewoon feitelijk zoals het is. We hebben daar ook nog eens goed naar gekeken. We zullen daar ook verklaringen voor geven. U moet zich realiseren dat we ruim, zeg ik even uit mijn duim, 6,5 ton meer hebben gekregen aan algemene dekkingsmiddelen en het gemeentefonds. Dan is het makkelijk om natuurlijk ook 1 miljoen over te houden. En we hebben binnen de WMO ook een hele grote besparing weten te realiseren. Daar tegenover staan ook weer minposten. Maar als je echt kijkt, wat zijn nou de grote happen uit dat plus, dan is dat echt het gemeentefonds, de dekkingsmiddelen en de WMO. Dus de suggestie dat we dingen niet zouden uitvoeren of hebben laten liggen, die is dan in dit geval echt genoeg. Stel dat men zou denken dat, dan geef ik nu al op voorhand aan dat dat wat genuanceerder ligt, omdat er echt wel goede redenen aan ten grondslag liggen. Ik geef het stokje over aan wethouder Jacobs.
Ja, misschien als aftrap programma 2.1, het onderdeel WMO. Wat we daar zien over de lasten van 2017, dan zien we inderdaad misschien goede resultaten, maar daar wel een winstwaarschuwing als we kijken naar de post-WMO-begeleiding. We zien namelijk op basis van de huidige cijfers dat we een nadeel verwachten van 89.000 op het vlak van begeleiding. Omdat we vaak daar situaties tegenkomen, de consulenten ook, waarbij specifieke ondersteuning gevraagd wordt, die nodig is ook om achteruitgang te stabiliseren in een leefsituatie. En dat vraagt gewoon ook om extra uren inzet. Daar staat tegenover dat we in deze B-rap wel kunnen melden dat over de nagekomen facturen van 2016, iets waar we ook uitgebreid op in zijn gegaan bij de werkvergadering van 3 oktober, dat we bij die nagekomen facturen zien dat daar een voordeel is te vermelden. En dat met name door een foutieve inschatting bij 1 aanbieder er een overschot is van 174.000 euro te melden, waar we in elk geval de zekerheid voor hebben gekregen in de afgelopen periode dat daar geen heffing of factuur meer tegenover komt te staan. Dus dat we daar geen lasten meer hebben.
Voorzitter, even een vraagje aan mijn eerste presentatie en dan de vragen. Is dat de bedoeling? Ja, oké.
Een goed luisteraar had het al begrepen straks, volgens mij. Maar
ja, maar ik was het ietsje te maken.
Het is u vergeven, het is u vergeven.
U bent Clement, dank u wel.
Dan de volgende post op de WMO, de huishoudelijke hulp. Daar verwachten we inderdaad ook een voordeel op basis van de huidige cijfers in de trend van 88.000 euro te kunnen ramen. En daar staat ook nog tegenover dat daar op nagekomen facturen 2016 post, dat daar nog een voordeel van 12.000 euro is te melden. Eerst nog de PGB's, huishoudelijke hulp en begeleiding individueel. We zien ook daar dat onze inschatting over het gebruik van PGB's, dat die iets hoger lagen dan het daadwerkelijke gebruik van PGB's. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die daar wel een verklaring voor kunnen geven, dat mensen liever voor zorg in natura dan voor een PGB kiezen. En we denken dat we nu een stukje reëel kunnen inschatten met de kennis van 2016 en nu ook 2017, dat dit een redelijk stabiele situatie gaat zijn. Ten slotte de ontvangen HHT-middelen, huishoudelijke hulptoeslag. Medio 2017 hebben we daar de afrekening van ontvangen. Het waren middelen die het vorige kabinet heeft beschikbaar gesteld ten behoeve van baanbehoud in de huishoudelijke hulpsector. Die middelen zijn inmiddels vrij inzetbaar geworden. Die zijn overgekomen naar de gemeentes. En eigenlijk het doel en de gedachte achter de regeling van de HHT destijds was met name dat mensen die de maximale eigen bijdrage betaalden voor de huishoudelijke hulp, dat die konden profiteren van deze regeling doordat de huishoudelijke hulp goedkoper werd aangeboden. Nou, dat zijn slechts een paar mensen in de gemeente Wezel geweest die daadwerkelijk de maximale eigen bijdrage betaalden voor de huishoudelijke hulp, waardoor dit ook een aantrekkelijk alternatief is voor hun was. Maar de grootste hoeveelheid inwoners uit de gemeente Wezel zit al aan die maximale eigen bijdrage. Dus was deze regeling ook totaal niet aantrekkelijk voor. Dat betekent dat deze middelen nu wel vrijvallen voor de gemeente Wezel. En wij kiezen ervoor om deze middelen te storten in de reserve van het project doorontwikkeling collectieve voorzieningen. En we zullen dan ook in 2018 gaan kijken hoe we deze middelen ook kunnen inzetten voor projecten waarin thuisondersteuning wordt geboden, die eigenlijk ook raakvlakken heeft met de WMO, maar ook met welzijn en participatie.
Ja. Ja, het onderdeel de participatiewet, ook daar hebben we in de werkvergadering op 3 oktober u grotendeels geïnformeerd. Maar toch hier enkele toelichtingen. De WBB-lasten, 171.000 euro voordeel. En dat is omdat het aantal uitkeringen in de loop van 2017 dat is flink afgenomen. Tot en met heden is dat ongeveer 10%. Aan de basis van die ontwikkeling ramen we de lasten af met 171.000 euro. De loonkostensubsidies zijn 89.000 euro nadeel. Die neem ik toe, omdat de inzet van het loonkostensubsidie maakt het wel mogelijk om mensen vanuit de participatiewet met een loonwaarde onder het minimumloon in te zetten op reguliere werk. Dus eigenlijk is het nadeel, zou ik haast zeggen, een positief resultaat. Nou, de IAOW 61.000 nadeel. Dat heeft te maken met de aanpassingsraming van het uitkeringsbestand. PBZ 29.000 euro voordeel. En dat heeft te maken met de definitieve afrekening van PBZ over de voorgaande jaren met het Rijk. Die blijken lager dan verwacht. En we hoeven dus minder terug te betalen. Daarom een voordeel van 29.000 euro. Ja, en het terugdringen van het aantal uitkeringen bereiken we door extra inzet op de re-integratie. We ramen hiervoor 60.000 euro bij. We zetten deze middelen in om de arbeidsmarkttoeleiding in eigen beheer uit te voeren. En hiermee borgen we ook de extra aandacht die we dan kunnen geven aan de kwetsbare groepen jongeren. En de bijzondere bijstand, ja, 50.000 euro voordeel. In 2017 is 224.000 euro geraamd. Tot en met augustus is 104.000 euro uitgegeven. En we verwachten nog in de periode tot en met december nog een bedrag uit te geven van 70.000 euro. Het restant van 50.000 euro, dat ramen we af.
Ja, dan programma 2.3, de jeugdzorg. Daar zien we eigenlijk het tegenovergestelde beeld van de WMO. Als we daar kijken, de lasten over 2017, dan verwachten we daar een klein voordeel van 53.000 euro op basis van een berekening waarbij ook gekeken is naar nog te ontvangen facturen over de periode januari-augustus, over nog te ontvangen facturen voor de periode september-december en over DBC's die nog niet in rekening zijn gebracht. En als we die inschatting maken, dan verwachten we dat we ten opzichte van de begroting een voordeel hebben van 53.000 euro.
Even een kleine vraag, wat zijn DBC's?
diagnose-behandelcombinaties.
Dat zegt me nog niks. Maar...
Het zijn eigenlijk behandelingen die door medisch specialisten met name worden opgestart. Waar in het verleden in de oude systematiek eigenlijk pas op het einde van een behandeling, dus als geoordeeld kon worden van is de behandeling succesvol, daarna werd ook de eindafrekening opgemaakt. Er was een systematiek waardoor je eigenlijk een behandeling in jaar 1 kunt starten en pas in jaar 4 op het einde van die behandeling de afrekening krijgt en dan in één keer voor 4 jaar de afrekening krijgt. Nou, dat is een methodiek van werken waarin in de overgangsperiode wel nog mee gewerkt werd en die we tegenwoordig af en bouwen zijn en vanaf 2018 niet meer afnemen binnen de jeugdzorg. Ja, voldoende? Ja, en waar we bij de WMO een meevaller hadden ten opzichte van de nagekomen facturen, daar zien we dat we in 2016, dat we daar een nagekomen facturen over die periode hebben, die veel hoger is dan ingeschat was bij het opstellen van de jaarrekening, en dat daardoor nog een nadeel van €129.000 gemeld wordt bij deze BRAP. En dit komt met name door rechtstreekse doorverwijzingen die binnen de jeugdzorg mogelijk zijn, waar we als gemeente nog niet alle cliënten op dat moment in beeld hadden. En andere post is de afname van de individuele voorzieningen jeugd, de PGB's, een voordeel van €43.000. En dat is ook een lijn die we herkennen, dat ook de PGB's waarvoor gekozen wordt bij de jeugdzorg, dus dat mensen zelf de regie hebben om te bepalen hoe de zorg en ondersteuning verstrekt wordt, dat ze daar vooral voor kiezen om dat via zorg in natura te laten verlopen en niet via zelf de regie daarover te nemen en de besteding ook via een PGB. Ten slotte het eerste lijnsloket jeugd. Dat zijn de mensen in de uitvoering en de frontuitvoering voor ons binnen de jeugdzorg. En daar hebben we een nadeel te melden van €30.000. En dat wordt mede verklaard door de extra inhuur van een gedragswetenschapper waarmee we het gezinscoachteam versterkt hebben, maar waarbij we ook de samenwerking met het onderwijs een extra impuls kunnen geven en de extra inzet van een kwaliteitsmedewerker en administratieve ondersteuning voor een gedeelte toe te rekenen op de post jeugd.
Programma 3, ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt een incidenteel nadeel verwacht van €43.000. En enerzijds komt dat door de advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening. Er is voor 2017 geen bedrag in de begroting voor opgenomen. Maar afgelopen jaar zijn er toch diverse ruimtelijke adviezen nodig gebleken van externe adviseurs. En met enkele adviezen waren hogere kosten gemoeid. Zoals de staatssteunanalyse die we hebben laten maken voor de ontwikkelingen van Drakenrijk. En hierdoor is er voor 2017 een totaalbedrag van €29.163 aan kosten gemoeid. En ook in het restant van dit jaar worden nog kosten verwacht. Zodat we via deze BRAP een bedrag van €30.000 bijramen. En anderzijds wordt het incidenteel nadeel veroorzaakt door het bestemmingsplan Passen-Frankelaan 28. Daar is tot op heden een bedrag van €5.500 aan werkzaamheden verricht. En de verwachting is dat er nog €7.000 bijkomen. Vandaar een bijraming van 12.500. En dat is een incidenteel nadeel van afgerond €43.000.
Ja, programma 3, de ondertekening Groninger Akte. Daar hebben we u in september ook mede naar aanleiding van artikel 44 vraag van de PvdA al nader over geïnformeerd. De Groninger Akte is getekend, investeringsverplichting die ligt vast. En dat wil zeggen dat in ieder geval de Ton Derks met Billy Beurt Park een begin kan maken.
En in juli van dit jaar zijn de poluitwerkingen, detailhandel, werklocaties en kantoren vastgesteld.
Dan de post onderwijs. In 2017 heeft de nieuwe Europese aanbesteding voor het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Dit is een aanbesteding die gaat over de periode van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020. En de kosten die we hiervoor geraamd hadden in de begroting die lagen op €30.000. De aanbesteding die is inmiddels afgerond. Dat hebben we als Bezel niet alleen gedaan. Daar hebben we samengewerkt met een aantal Noord- en Midden-Limburgse gemeentes. En binnen de werkgroep leerlingenvervoer, daar is aangegeven door de gemeentes dat de gezamenlijke kosten al gedragen waren. Dus dat we verder geen meer kosten hebben in het mee aanhaken op deze gezamenlijke aanbesteding. En de kosten die zouden gedekt worden uit de reserve open eindregeling en sociaal domein, maar die onttrekking uit deze reserve die komt te vervallen. Dus de reserve die blijft op peil en daarmee is deze post per saldo neutraal.
Programma 5.3. Wordt een incidenteel nadeel verwacht van 156.000 euro ten aanzien van de opbrengst bouwleges. We verwachten dit jaar een bedrag aan bouwleges te ontvangen van 269.328 euro. En dit is 39.328 euro hoger dan de oorspronkelijke raming van 230.000. Bij de eerste MARAP is er een bedrag van 195.000 euro bijgeraamd. Maar omdat de aanvragen omgevingsvergunning voor de school Oppenbrek en de 3 vrijstaande woningen en 6 starterswoningen op de Vossenberg doorschuiven naar 2018, wordt er een bedrag van 156.000 afgeraamd.
Ja. Dan hebben we een bedrag 17.000 incidenteel nadeel voor het grondonderhoud aan beken en sloten. Ja, zoals u weet zijn we in juni 2016 geconfronteerd met hevige wateroverlast in het buitengebied. En als gevolg van de klimaatverandering zullen we in de toekomst zeker vaker worden geconfronteerd met soortgelijke zware buien. In samenwerking met het waterschap en andere belangenorganisatie wordt hard gewerkt aan het treffen van maatregelen om een dergelijke overlast en daarmee samenhangende economische schade te voorkomen. Als gemeente leveren wij hier aan een bijdrage door ongeveer 21 kilometer beken te onderhouden die niet bij het waterschap Limburg in onderhoud zijn. En dat houdt in, we hebben zeg maar jaarlijks terugkerend onderhoudswerk. Maar we hebben nu besloten, gelet op die zware regenbui, om toch het achterstallige onderhoud wat er toch wel zit, om dat op dat aan te pakken. Daarvoor hebben we in 2018... naast het reguliere werk in bedrag laten opnemen van 90.000 euro voor het groot onderhoud. Dat betreft meer dan alleen maar het uitbaggeren van de beken en de sloten. Dat heeft ook te maken met onderhoud aan duikers. Nu is de buitendienst aan de slag geweest met het reguliere onderhoud. En die graafmachine die daarvoor is gebruikt, dat is speciaal gereedschap. We hebben toch maar de slag gemaakt om zeg maar de werkzaamheden die binnen dat groot onderhoud van die 90.000 euro zouden vallen, om die aansluitend te laten uitvoeren. Omdat we anders bang waren, enerzijds dat we die machine niet 1, 2, 3 terug hadden in onze gemeente. En twee, we kunnen het uitkomend materiaal neerleggen zeg, om wat aanleggende akkers. Want die zijn nog niet ingezaaid of aangeplant. Dus we hebben 17.000 euro van die 90.000 euro al gebruikt. Denk ik in de positieve zin, werk met werk maken. En het resterende bedrag, wat nu nog rest van die 90.000 euro, daar denk ik zeker mee uit te komen met de resterende werkzaamheden, zoals het herstel van aanwezige duikers, et cetera.
Programma 5, de woningbouw. Afgelopen jaar.
Mag ik mijn collega heel even onderbreken, want ik heb nog even iets mee te delen. Want in de bestuursrapportage zelf, op pagina 3, daar staat in de opsomming van de afwijkingen staat nog steeds het bedrag van 90.000 euro voor dat groot onderhoud en sloten. Dit bedrag, dat hebben we zoals wat ik net vertelde, verlaagd naar 17.000 euro. En dat zit opgenomen in de post diverse kleinere verschillen incidenteel van 69.000 euro. Dus we hebben eigenlijk verzuimd de regel met een bedrag van 19.000 euro weg te halen.
Ik kijk even rond. Heeft u behoefte aan een nieuwe versie waar dat in verwerkt staat? Ja, sorry voor de volledigheid, voor de zuiverheid.
Ik snapte hem even niet, want die 90.000 staat er onterecht. En u zegt dat moet ik compenseren met de diverse kleinere verschillen van min 69, die er al in staat. Maar klopt de optelsom niet? Of?
Nee, de optelsom die klopt. Alleen, we hebben die 17.000, die zit verwerken in die 69.000. Oh, okay. En die 90 had ik eigenlijk moeten verwijderen. En dat is, ja, de brein is goed.
Als de optelsom klopt, dan vind ik het prachtig.
Voorzitter, wordt het gewoon bij het stukje van de raad wordt het aangepast en dan is het goed.
Programma 5, de woningbouw. Het afgelopen jaar zijn de 6 huurappartementen bij de AI Meert en Bezel opgeleverd. Er is een omgevingsvergunning verleend voor 6 starterswoningen aan de kleine Solberg. Er zijn 6 eengezins huurwoningen en 12 gestapelde jongerenwoningen aan de Graswarenstraat opgeleverd. Evenals het eerste appartementenblok van 28 huurwoningen bij Opperbrek. Verder is er een akkoord met Woongoed over de verkoop van woonwagenwoningen. Die zijn verkocht voor €255.000. En we hadden rekening gehouden met een bedrag van €241.200. Dus dat is een boekwinst van €13.800. En we hebben de afspraak met Woongoed dat indien Woongoed die woningen binnen 10 jaar verkoopt... de gemeente 50% van de meer opbrengsten krijgt. Verder is er een start gemaakt met de rehabilitatie van de Seniorenstraat. En er is instemming over de aanleg van de parkeerplaatsen bij Rustoort.
Ik kom al bijna naar het einde. Ik kan me voorstellen dat al die cijfers ook wel weer een beetje duizelen. Het is altijd een plus en een min en hier en daar. Bij de overheid is vooral altijd interessant personeelslasten, dat schommelt wat. We kijken altijd heel erg als mensen ons verlaten of als we dingen slimmer kunnen organiseren, dan voegen we wat dingetjes samen. Dat betekent dat we op personeelslasten ook wel een incidenteel voordeel hebben in deze bestuursrapportage, maar dat tegenover ook weer inhuur hebben gehad, hè, om ook weer dingen te compenseren die we niet hebben. En dat is dan €64.000. Dus het voordeel van de personeelslasten was daarmee iets wat er niet gedaan. Wat ons wel echt bezighoudt is de aandacht voor ICT. Dat heeft iedere organisatie en dat gaat ons ook gewoon structureel geld kosten. Het eerste bedrag wat je ziet, structureel nadeel, is iets wat wij in de begroting echt moeten gaan verwerken. Dat wij voor allerlei ICT-adviezen een soort strippenkaart hebben van de ICT-dienstverlenende bedrijven. En daar ook, als er vragen zijn, ook daar direct kunnen inpluggen. En dat moeten we echt beter erin bouwen, want dat hebben we echt nodig. En we hebben ook een incidenteel nadeel bij de ICT en dat heeft te maken dat we ook allerlei onderhoud aan documentmanagementsystemen op orde moeten brengen en een adviseur ook moeten hebben voor informatiemanagement. Dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Daarnaast zijn we ook bezig met een onderzoek naar alle hulpmiddelen die onze mensen nodig moeten hebben om goed te kunnen werken. En hebben we ook een projectleider aangesteld om de website waar we alle zo graag naar uitzien aan te stellen en daar ook wat vaart in te brengen. Dus al met elkaar levert dat een €109.000 incidenteel nadeel op. Als ik kijk naar de algemene dekkingsmiddelen moet ik even nog iets rechtzetten. Want ik heb in het begin gezegd dat miljoen dat komt omdat we 6 ton uit het gemeentefonds. Maar dat was iets te rooskleurig. Ik had even verkeerde gepakt. We hebben om en nabij 150.000, zeg ik even uit mijn hoofd, nou wel correct, meer aan het gemeentefonds gekregen. Dus ik had daar een iets wat rooskleurige voorstelling van zaken gegeven. Maar samen met de 9 ton uit de WMO zit je dan al gauw boven het miljoen. Dus de verklaring blijft onverminderd van kracht. Hier zie je wat er gebeurt. Hè. Die panelen schuiven ook elke keer. We krijgen hier wat meer weer van het gemeentefonds. Op het sociaal domein structureel zelfs. En ook de eindafrekening van 2016 levert een 85.000 incidenteel voordeel op. En nog eens een structureel voordeel van het gemeentefonds van €70.000. Probeer elk jaar te begrijpen wat er gebeurt met dat gemeentefonds. Maar dat heb ik echt na 6-7 jaar opgegeven. Om het te begrijpen, in ieder geval niet, maar als het meer is, vind ik het altijd heel erg fijn, want we hebben ook meer kosten. Dat is natuurlijk ook zo. Dan nog even de paragraaf kapitaalgoederen. Het is altijd belangrijk dat we ook kritisch zijn naar onze eigen onderhoudsplanningen. En dat heeft ook te maken met risicovolle begroten. Wij maken voor alle gebouwen die ons eigendom zijn ook voorzieningen. En we kijken wanneer is welk onderhoud nodig. Nou, en als je daar eens goed naar kijkt, dan zijn een aantal dingen die je eigenlijk niet hoeft te ramen. Want als je een bedrag, ik geef even een voorbeeld om het wat tastbaar te maken. Als je een bedrag raamt voor vervangen van kozijnen, stopcontacten en schakelaars, dat kun je ook laten. Want dat komt om de zoveel tijd sowieso met een groot onderhoud. En dan hoef je dat niet eigenlijk in de reguliere onderhoudsplanning mee te nemen. Als je zo wat kritischer kijkt, zijn we tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk die onderhoudsvoorziening met €39.000 wat kunnen dempen. Zodat er geen onnodig geld in zit. Wat ons wederom een structureel voordeel oplevert, omdat we ook de lucht eruit willen halen, om het zo maar eens te zeggen. Dat is de stand van zaken van de tweede bestuursrapportage, geachte commissieleden. Ik denk dat er gemeentes zouden zijn, maar dit is politiek, realiseer ik me, voorzitter, die hiervoor zouden tekenen. Tel onze zegeningen, maar u zult verder over 2 weken daar nog verder op kunnen doorgaan.
Dan mag het politiek worden. Dank allemaal voor de presentatie. De fractie van de VOP, heeft u vragen? Of uw vraag is?
We hebben 2 opmerkingen. 1 is dank voor de duidelijke uitleg van de diverse plus- en minposten. Ook dank voor wat wethouder Jacobs zei. Een stukje extra inzicht weer in de problematiek met de notas die wel of niet nakomen uit voorgaande jaren. Dat is de problematiek van Venlo. Wordt hier even heel duidelijk even neergezet. Tenminste, dat is een highlight wat mij dan nu heel erg duidelijk is weer. Van hoe extreem dat kan zijn. En voor de rest heeft de VLP geen aanvullende vragen op dit tweede WA.
Dank u wel. Partij van de Arbeid. Meneer Holman.
Dank u wel, voorzitter. Ik kon het niet laten om toch even een kritische opmerking te maken over de tekst. En dat is dat u het in de tekst heeft over de eerste bestuursrapportage, terwijl u praat over de tweede bestuursrapportage. Dus u moet iets minder knippen en plakken, vind ik. Maar dat terzijde.
Dat is dat hebben we allemaal niet gezien.
Nee, maar ik wel.
Wij aan deze tafel hebben het allemaal niet gezien.
Goed. Voorzitter, excuses. Ja, het kan me natuurlijk. Ja, ik tel mijn zegeningen, zoals de burgemeester ook oproept, dat wij een geweldige gemeente zijn die zijn zegeningen moet tellen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij tellen onze zegeningen als Partij van de Arbeid ook. Maar om met Cicero te spreken, overigens ben ik van mening dat de gemeente Bezel elk jaar 1 miljoen overhoudt. En dat zei Cicero.
Peter Omkenzio, Carthaginem, Dilendam,
Esse. Precies, maar vrij vertaald in Bezelse termen hebben we het over het 1 miljoen van Bezel. Voorzitter. Dan had ik een paar echte technische vragen.
Anders, ik wou bijna ingrijpen, maar ik was op het randje. Maar ik mag nu de technische vragen stellen.
Ik had ook geen vragen gesteld. Ik gaf de burgemeester een compliment enzovoort. Hè?
Ik was begonnen. Sorry.
Maar de burgemeester was ook begonnen, dus ik dacht, mag ik
ook best wel. Ze krijgt ook van de voorzitter de officiële reprimande, hoor. Dus nu echt de laatste keer.
Zullen we het evalueren, precies?
Voorzitter, over punt 3, de mutaties in de reserves. Daar staat dat er een storting gaat volgen in het project realisatie collectieve voorzieningen van €249.000. Dat is ook al lichtelijk uitgelegd. Maar ik wil toch even graag een toelichting hebben waarom wij een extra storting gaan doen in een reserve. En met name van, wat is de rol van de raad daar ook nog eens een keertje in? Als wij extra gaan storten, is die er of is die er niet? Dus puur qua techniek, achtergrond, wat is de reden voor die storting die we nu doen en waarom doen we dat en wat is de rol van de raad? Wilt u mijn vragen per stuk behandelen? Of?
Laten we één voor één doen. Ja.
Ja, we hebben bij de vaststelling van de verschillende kadersnota's rondom de decentralisaties vastgesteld dat één hele belangrijke taak naast de transitie, dus het goed opvangen van de taken, ook een stuk werken aan transformatie is. Daarvoor hebben we destijds reserve doorontwikkeling collectieve voorzieningen in het leven geroepen. Omdat we daar echt werk van wilden maken, ook echt aan die transformatieslag. Wanneer je echt op hoofdlijnen gaat kijken, het geld wat hier door het Rijk beschikbaar is gesteld voor die huishoudelijke hulptoeslag, is dat deels iets wat ook het verzachten van taken die de gemeente heeft overgekregen om daar goed werk van te maken. En daarom vond het wel ook eigenlijk om die middelen wel binnen die doelen beschikbaar te houden. Dus ook door te leiden naar de reserve doorontwikkeling collectieve voorzieningen. Die de laatste jaren inhoudelijk ook echt met goede projecten gebruikt is en ingezet is. En waar we dit inderdaad passend in vinden, omdat die transformatie nog zeker niet afgelopen is. En dat we daar nog volle projecten zien op de agenda's. Ook die agenda's die door de Raad met kaders al vastgesteld zijn, meegegeven zijn, om daar werk van te maken.
Mijn vraag was primair, dit snap ik. U houdt dus het geld wat vrijvalt, houdt u in de eigen voorzieningen. Dat is het antwoord, heel kort samengevat. Hè? Is dat niet aan de Raad om dat te beslissen? Ik bedoel daarmee, van u kunt het ook laten vrijvallen. Hè? U heeft een stuk vrijval gekregen. U kunt dat laten vrijvallen naar de algemene reserves.
Ja.
En kan zeggen, van als ik geld nodig heb, dan vraag ik weer een voorziening. En ik vraag een toevoeging voor een storting in een algemene reserve. Waarom doet u dat niet? En wat is de rol van de Raad daar specifiek in? Is die er of is die er niet?
Formeel heeft u volstrekt gelijk dat de Raad daarover laatste woord heeft. Dit is het voorstel wat het college doet om ook aan de slag te kunnen blijven met die transformatieagenda. En het is aan uw Raad om dadelijk bij het besluit over de BRAP, als u daar een klap op geeft, dan stemt u feitelijk in met deze toekenning. Dus u kunt als een aanpassing doen aan dit collegevoorstel.
Nee, het is voor alle gekheid op een stokje. Het gaat mij niet om de validiteit van wat u wilt ter discussie te stellen. Ik wil dat de stukken gewoon helder zijn van wat een raad beslist. En de raad beslist nu dus om een toevoeging te doen aan een reserve die niet in de nota reserves en voorzieningen staat. Wel? Staat die opgenomen daar ook bij? Als vervolg hierop. Oké. Okay. Ja? Dus het was meer om het textueel helder te maken, niet om de duiding ter discussie te stellen. Ik had er nog eentje gevonden. Met betrekking tot paragraaf D, bedrijfsvoering, niet raadspreferent uiteraard, maar er staat opgenomen dat de uitvoering van een informatiebeveiligingsplan 2015-18 vertraagd is. We verwachten dit jaar alleen de noodzakelijke maatregelen te realiseren. Voorzitter, moet ik dit zonde vinden? Hebben we een achterstand? Hebben we een achterstand die we niet versneld moeten inlopen? Wat zijn de risico's die we hebben met betrekking tot informatieveiligheid? Hoe eng moet ik dit vinden?
Ja, het heeft te maken met, eng. Ik kan u niet zeggen dat we morgen geen hekaanval hebben en dat we dat zullen overleven. Die wereld is gewoon ontzettend eng om ons heen. Dus, maar we hebben ook geconstateerd dat wij bepaalde mensen in het team enorm overbelast hebben. En daar zit gewoon een bottleneck. En daarom dat we daar gewoon naar moeten kijken. Dus we moeten investeren op de informatieveiligheid. We hebben seinen dat het er goed uitziet, dat het beveiligd genoeg is. Maar die wereld is zodanig in ontwikkeling dat het morgen echt weer anders kan zijn. Dus het heeft wel onze volle aandacht.
Ja, ik had me dan kunnen voorstellen, dat ik heb respect voor de overbelasting van de ICT-afdeling. Hoor. Als u dat zo zegt, dat geloof ik ook onmiddellijk. Maar dan zou je juist verwachten dat je extra middelen gaat inzetten om een dreigende vertraging in te lopen. En u zegt van nee, ik ga minder geld uitgeven. Ziet u dat nou eens even in het kader van mijn discussie vaker over het miljoen? Lopen we dus hier niet een achterstand op die misschien ongewenst is? Dat is de kern van mijn vraag.
Nee, maar we gaan structureel gezien niet minder geld uitgeven aan ICT. Juist meer. Ja? Even.
Maar vertraagd.
Maar vertraagd. En dat heeft te maken met, we hebben ook al in het verleden ook al geprobeerd een ICT'er te werven. Dat is nog niet gelukt. Onze salarisschalen zijn wat dat betreft gewoon wat lager dan gemiddeld in de regio. Zeker op dit soort gebieden. Toen hebben we een bypass georganiseerd met de gemeente Pelemaas. En nu proberen we dat weer wat op te zetten, op te schroeven. Dus wel weer wat uit te breiden. Dus het heeft onze volle aandacht. Structureel geven wij aan dat we meer geld nodig hebben voor ICT. Maar we hebben gewoon wat vertraging opgelopen door het niet kunnen invullen van een vacature en door ziekte, et cetera. En arbeidsdruk, werkdruk. Ja. Zeg ik dat correct? Kijk ook even naar, ik zit hier allemaal. Ja.
Nou, ik onderschrijf uw zorgen hoor. Laat dat ook volstrekt helder zijn. Maar als je dus. meer behoefte hebt om dingen te doen en je zegt van ik geef minder geld uit, is dat een beetje schril contrast. Dat was de technische vraag.
Heb ik niet uit kunnen geven.
Nee, precies.
Dat is even. Ja, maar Francine, wil jij nog even iets toevoegen? Want zij zit daar misschien nog net scherper bovenop dan ik.
Ik wil er nog even aan toevoegen dat wij ons ook laten auditen, met name op informatiebeveiligingsbeleid. En om uw zorg te delen over in hoeverre lopen op dit moment wel of niet aanvaardbare risico's. We komen er tot nu toe goed uit in de beveiligingsaudits. Maar dat laat onverlet dat we op een aantal gebieden wel achterstand hebben. Waarvan we zeggen, nou, daar moeten we een extra inspanning op doen. En vandaar dat er ook een tweede informatiemanager bij komt. Omdat de wetgeving steeds meer wordt. Er wordt steeds meer van ons verwacht. En dat kunnen we met de huidige bezetting kunnen we dat niet meer managen. En daarom komt er nu ook een tweede FTME komt erbij. En die zijn we nu mee gestart om die te werven. Dus dat wil ik als aanvulling daaraan toevoegen.
Meneer Holman, is u zo naar tevredenheid beantwoord?
Maar mijn zorgen blijven overeind, voorzitter. En ik kan hier technisch op ingaan, omdat de materie me ook wel eigen is. Maar ik denk dat dat niet eigen aan deze vergadering is. Dus dat laat ik even voorbij gaan.
Waar had u vragen? Oké. Bezoslijst. Meneer Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik sluit me ook aan bij de opmerkingen van voorgaande sprekers voor de verhelderende uitleg. Alleen, dat roept ook een aantal vragen op. En een van de vragen is over de nagekomen facturen 2016 met een voordeel van €174.000. Als ik de wethouder goed gehoord heb, dan is dat voor één aanbieder. En ik ben me af en vragen van in wat voor verhouding staan dit bedrag, die €174.000, staat het ten opzichte van 5 miljoen of staat het ten opzichte van €250.000? Om even te zien van wat wordt nou wel geïncasseerd en wat wordt nou eigenlijk niet geïncasseerd. Om de achterliggende grond te geven van mijn vraag.
Ten opzichte van onze begrotingspost of de begrotingspost bij de zorgaanbieder?
Het was een
verplichting van grotendeels overigens, niet het volledige bedrag, maar grotendeels was het voortgekomen uit een verplichting die een zorgaanbieder nog in zijn stukken had staan. Voor met name dagbestedingactiviteiten, waarbij we afgepeld hebben van is dat reëel en is dat toe te kennen aan de gemeente Bezel. En daarvan is de conclusie gesteld van ja, het is niet terug te leiden over activiteiten in 2015 of 2016 uitgevoerd. Dus is het ook niet reëel dat wij als gemeente Bezel die post die nog in uw jaarrekening staat, zorgaanbieder, dat wij die nog voor onze rekening nemen. Dus dat is de achtergrond bij deze post. Die stond in de jaarrekening van de desbetreffende zorgaanbieder. Het is iets dat de accountantscontroles van beide zorgaanbieders niet 100% waterdicht waren dus. Dat de verplichtingen die daar opgenomen stonden en de vorderingen, dat die niet één op één ter leiden waren tot afgegeven opdrachten of verstrekte opdrachten. Maar dat is niet eerder boven komen drijven. En op het moment dat die claim bij ons kwam te liggen, zijn wij daar wel kritisch naar gaan kijken van is dat reëel? Hebben wij daar opdracht voor gegeven? En dat bleek niet het geval te zijn. En zodoende is die verplichting die op basis van de logische doorrekening uit hun jaarrekening eerder wel opgenomen was, niet uitgekeerd.
Fijn, dank u wel voor deze toelichting. Maar dat was niet mijn vraag, maar ik waardeer dat wel. Maar het gaat me meer om indruk te krijgen van in wat voor verhouding staat die €175.000 of die €174.000 ten opzichte van welk bedrag? Dat is eigenlijk de vraag, eigenlijk een hele simpele vraag.
Is ruim 1 miljoen op onze begroting voor die taakvelden, zeg maar.
Dus een 17%. Wat ze niet geïncasseerd hebben. En dan weet ik niet, mijn volgende vraag, dan weet ik niet of ik goed begrepen heb, maar er zit een verschil in zorg in natura en PGB, als u zegt. En als ik het u goed begrijp, dan de mensen kunnen kiezen ervoor wat ze gebruiken. En dan houden ze eigenlijk in feite geld over als ze dat voor dat PGB kiezen. Want dat doen ze dan eigenlijk voornamelijk, begrijp ik dat goed? Dat ze voornamelijk voor een PGB kiezen?
Nee.
Juist andersom.
Het verschil tussen zorg in natuur en PGB, op het moment dat mensen hier aankloppen voor hulp of ondersteuning, dat kan hulp bij het huishouden zijn, dan kunnen ze zeggen in dat gesprek met de consulent, de consulent en de aanvrager komen samen tot de conclusie, ja, hier is hulp gepast. Dan kan er bijvoorbeeld gezegd worden, u krijgt 2 uur in de week huishoudelijke hulp toegekend. En vervolgens wordt besproken met die aanvrager van, goh, wilt u dat dat geregeld voor u wordt? Dus dat wij contact opnemen met een aanbieder uit de geselecteerde lijst van gecontracteerde aanbieders. Dan mag u zelf een aanbieder uitkiezen en vervolgens wordt dat ingezet. Dan is het zorg in natura, omdat de gemeente dan de opdracht geeft aan de zorgverstrekker om die zorg in te gaan zetten.
Een soort cafetaria model, ja.
Ja, en bij een PGB wordt eigenlijk gezegd van oké, u heeft hulp in de huishouding nodig, ongeveer 2 uur in de week. En als de persoon in kwestie dan zegt van goh, dat wil ik zelf gaan organiseren. Ik wil zelf bepalen wie ik daarvoor in dienst neem om die taken uit te gaan voeren. En ik wil er graag een PGB voor ontvangen. Dan worden de financiële middelen die eigenlijk overeenkomen voor de waarde van die 2 uur huishoudelijke hulp in de week. Die financiën worden dan overgemaakt via de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. En daar hebben de mensen dan een trekkingsrecht om die middelen op te vragen en daarmee zelf het contract te onderhouden met degene die die zorg bij hun gaat leveren.
Dank u wel. Wederom dank u wel voor de uitleg. Maar als ik u dan goed begrijp in uw eerste presentatie, dan kiezen de meeste mensen voor deze laatste optie. Klopt dat?
De meeste mensen kiezen voor zorg in natura.
Oh, zorg in natura. Oké. Okay, nee,
dan. We hadden een inschatting gemaakt van hoe zal de kostenverdeling dan zijn tussen PGB's en zorg in natura. Waarbij we een bepaalde post voor de PGB's ook gereserveerd hadden. Nou, die inschatting blijkt toch iets meer zich te verhouden tot meer zorg in natura dan PGB's.
Nee, hartstikke fijn, want ik dacht dat het andersom was. En dan had ik mijn vraag op, maar dan gaat hij over. Dank u wel voor je duidelijke uitleg. Dan heb ik nog een vraag over 2.2, het scholingsbudget, wat de wethouder zei. En de wethouder gebruikte het woord jongeren. Ik kan me voorstellen dat dat niet specifiek voor jongeren is, maar dat het ook voor anderen is. Of is het echt specifiek ook voor anderen? Ja, ja, omdat de jongeren zijn, ik denk, ik kon me al niet voorstellen. Heb ik nog de laatste vraag, gaat over punt 5, over dat achterstallig onderhoud, wat de portefeuillehouder aangaf, van die 19.000 euro. Is dan het achterstallig onderhoud up-to-date of is er nog meer achterstallig onderhoud? Maar is dit gewoon de status quo zoals we dat nu doen?
De status quo.
En verwacht u nog heel veel meer achterstallig onderhoud?
Nee, want als het goed is, heb je dat achterstallig onderhoud gedaan, dan kun je dat weer bijhouden met dat reguliere onderhoud.
Ja, ja, dan hebben we
in samenwerking met het waterschap.
Ja, ja, daar hebben we de achterstanden zijn. Ja.
En vooral de gebreken, zeg maar, aan de duikers en aan de buizen, de rioolbuizen die onder de wegen liggen, die worden opgeknapt.
Hartstikke mooi, dank u wel voor uw antwoord, voorzitter. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Het CDA.
Wij hebben verder geen aanvullende vragen. We zijn tevreden met de duidelijke toelichting van het college. En verder verheugd met het positieve resultaat. Geeft toch weer wat ruimte voor verdere doorontwikkeling van bepaalde zaken. Dank u wel.
Ik krijg je voor rond. Dit stuk kan door de raad. Dank u wel. Dan gaan we nu over.